Schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Oude Testament en wel in het boek van de Psalmen. En uit het boek van de Psalmen, Psalm 4. Schriftlezing vanavond, Psalm 4 in zijn geheel.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op de negenoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan der tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen.
Geliefde gemeente, we hoeven het nieuws maar enigszins te volgen om te beseffen dat we met elkaar in onrustige tijden verkeren. We hebben gezien en gehoord dat Amerika niet onvoorwaardelijk Oekraïne steunt. Dat raakt niet alleen Oekraïne, dat raakt ook rechtstreeks Europa. En waar zal het op uitlopen? We weten het niet. Groot onzekerheid. Groot onduidelijkheid. De overheid heeft opgeroepen om een noodpakket aan te leggen. Dat we daar als gezinnen op moeten toezien. Aanvankelijk zou het een noodpakket moeten zijn dat voorziet in zo'n 48 uur. Maar het is al opgehoogd naar 72 uur. Zolang moeten we onze nood moeten kunnen lenigen. Daar heeft de overheid toe opgeroepen. Het wordt noodzakelijk geacht. En ook wanneer we kijken naar de economie, wordt dat ook enigszins onzeker. Amerika dreigt een recessie tegemoet te gaan. De beurzen dalen en ook dat raakt Europa en ons land. En er zijn verschillenden onder u die er nu al blijk van geven. Bedrijven die op dit moment al geraakt worden door de grote handelsoorlog die is afgekondigd en aangekondigd. Tijden van onzekerheid, van onduidelijkheid. Misschien ook wel tijden van onrust. Het zijn tijden waarin veel mensen vragen aan elkaar, wie zal ons het goede doen zien? Wie zal ons het goede brengen? Wie zal ervoor zorgen dat het ons goed zal gaan, dat het ons voor de wind zal gaan? Washington? Moskou? Poetin? Ursula von der Leyen? Trump, Xi Jinping uit China misschien. Wie zal ons het goede doen zien, gemeente? Wie? Wie zal in deze tijd, anno 2025, ons het goede doen zien? Het is al een hele oude vraag. Een vraag die we al tegenkomen in Psalm 4. Een vraag die ook gesteld wordt in de tijd van David. En we hopen naar Psalm 4 te luisteren, onder inwachting van Gods heilige en goede geest. Psalm 4 is de stof voor de verkondiging voor vanavond en ik lees één tekstvers voor uit diezelfde psalm. En dat vormt eigenlijk ook wel de kern voor vanavond. En dat is vers 7. Psalm 4 vers 7, daar staat opgetekend, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Ik schrijf vanavond als thema boven de verkondiging deze woorden. Het licht van Gods aangezicht. Het licht van Gods aangezicht. Drie gedachten. Allereerst David roept. Dat zijn de eerste vier verzen. David roept. Onze tweede gedachte wordt bepaald door vers 5 tot en met vers 8. En daar schrijven we bij, David roemt. David roemt. Om tot slot te luisteren naar het negende tekstvers dat dan nog resteert. En daar schrijven we bij, David rust. David rust. Dus David roept, roemt en rust. En dat hopen we te beluisteren onder het thema het licht van Gods aangezicht. Ja, gemeente, we hebben de psalm met elkaar gelezen en die werd ingeleid met deze woorden. Een psalm van David. We lezen daar verder geen opschrift bij die er blijk van geeft onder welke omstandigheden David deze psalm heeft gedicht. Dat geldt voor verschillende psalmen, dat heel duidelijk wordt gemaakt aan het begin van de psalm. Dit is de achtergrond waartegen David die of die psalm heeft gedicht. Denk alleen maar aan psalm 51, geeft er heel duidelijk blijk van dat David die psalm heeft gedicht na de zonde met Bathsheba. En zo zijn er ook verschillende psalmen die hij heeft gedicht toen hij vluchtte voor het aangezicht van Saul. Maar we vinden hier in het opschrift geen beschrijving van de achtergrond waartegen David deze psalm heeft gedicht. En toch kunnen we er wel iets meer over zeggen vanavond. Waarom dan? Wel omdat er hele sterke aanwijzingen zijn dat we deze psalm moeten lezen samen met de psalm die aan deze psalm vooraf gaat. Psalm 3. En ik wil u op hoofdlijnen daarin meenemen, omdat dat diepte geeft aan de tekst. Het gaat in psalm 4 over velen zeggen in vers 7. U vindt dat ook terug in psalm 3 en daarvan het derde vers. Ook daar klinkt velen zeggen. Dat komen wij in het hele psalmboek verder niet meer tegen. Alleen in deze twee psalmen. Dat verbindt deze psalmen met elkaar. Tweede wat ik graag wil noemen is dat het in psalm 4 gaat over roepen en over antwoorden. U ziet dat in onze psalm in vers 2. Als ik roep, verhoor mij. Hoor mijn gebed. Roepen en antwoorden. U vindt dat ook in psalm 3. Vers 5. Ik riep met mijn stem tot de Heere en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Roepen, antwoorden. Dat komen we breder tegen in het psalmboek, maar ook dat legt toch een verbinding tussen deze twee psalmen. En om niet meer te noemen, gemeente, wanneer het gaat om een overeenkomst tussen psalm 3 en psalm 4, dan hebben we in onze psalm vanavond gelezen over dat David neerligt en slaapt, vers 9 van onze psalm. En u leest in psalm 3 vers 6 dat het ook daar gaat over neerliggen en slapen. Ja, daar waar psalm 3 een ochtendlied is, is psalm 4 een avondlied. Ze horen, zo mogen we vrij aannemen, bij elkaar. Kijk, en dan werpt het ook wel wat licht op de achtergrond van psalm 4. Want dan mogen we de achtergrond van psalm 4 nemen vanuit psalm 3. En wat is de achtergrond van psalm 3? 2 Samuel 15 en 16. Daar is David op de vlucht voor Absalom, zijn zoon. Absalom die probeert om een staatsgreep te plegen. Absalom die probeert om het hart van het volk in te winnen voor zichzelf. Absalom die er ook steeds meer in slaagt om het volk in te winnen voor zichzelf. En die daarmee het volk achter zich schaart tegen David. Waardoor David op enig moment zich genoodzaakt ziet om de stad Jeruzalem achter zich te laten. Het koninklijk paleis te verlaten. om via de oostelijke kant van de stad door het Kidrondal zijn weg te zoeken naar de Olijfberg, om vervolgens door te gaan naar Mahanaim, om zich daar in veiligheid te brengen voor zijn zoon Absalom, die dicht bij hem staat. Dat is iets van de achtergrond van deze psalm. Iets. En dan gaan we naar de inhoud. Een psalm van David. Maar David heeft hem niet alleen voor zichzelf gedicht en geschreven. Hij heeft hem ook opgedragen aan de opperzangmeester. Op Neginoot. Heel kort daarover, gemeente. De opperzangmeester is de koorleider. Hij die in de tempeldienst leiding geeft aan de tempelkoren. Het woordje neginoot mogen we vertalen met opsnarenspel. En dat betekent dat deze psalm naar alle waarschijnlijkheid gezongen is onder begeleiding van snaren. En dat betekent dan ook dat we niet alleen te doen hebben met een koorleider, met een opperzangmeester. Maar dat deze man eigenlijk ook de functie vervult van dirigent. Zo mogen we het heel eenvoudig zeggen vanavond. Hij vervult ook de functie van dirigent. Hij geeft leiding ook aan degenen die snarenspel spelen. En die als het ware leiding geven bij het zingen van deze psalm. En wat zegt David dan in vers 2? Als ik roep, verhoor mij, o God. Als ik roep, verhoor mij. David is in nood. David heeft zorgen. David heeft moeite. En wanneer ze hier niet expliciet worden genoemd, gemeente, dan mogen we deze psalm ook vanavond heel algemeen toepassen. Situaties van moeite, situaties van zorg, omstandigheden van onzekerheid en onrust. Maar te midden van al die onrust, te midden van al die onzekerheid, te midden van al die zorgen, roept David tot God. Gemeente, hoe vaak zijn wij niet geneigd om allereerst met elkaar in gesprek te gaan als er moeite is. Om eens te spreken met deze of gene die ervaring heeft op een bepaald gebied. Om het te verwachten van een goede dokter, een goede arts, een goede cardioloog of een goede neuroloog. Dat we ons misschien helemaal overgeven in de handen van een arts en van een dokter of een ziekenhuis. Gemeente, het zijn allemaal middelen, we mogen ze te bate nemen, zeker. Maar David gaat hier allereerst naar de Heere. Verhoor mij, o God. En dan is het zo rijk, gemeente, dat wanneer we naar de Heere gaan, en in het bijzonder wanneer we bidden hebben geleerd, dat we dan ook mogen roepen, mogen smeken, mogen klagen, de Heere God mogen aangrijpen. Roepen is een krachtig werkwoord in deze psalm. En we hebben het net gezongen, de dichter van 62 heeft ons ertoe opgeroepen. Stort voor hem uit uw ganse hart, uw hele hart. En weet u wat dan zo rijk is? Ook rijk is. Dat David bidt in Psalm 4. Verhoor mij als ik roep. Als ik roep, verhoor mij. Weet u, gemeente, ik ben wel eens bang dat wij vooral heel goed luisteren naar de stem van de Heere en merken op de hand van de Heere na het amen van het gebed. En dat is goed. Dat mag. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat is goed. Maar daarbij mogen we nooit uit het oog verliezen dat God niet alleen een hoorder is van het gebed na het gebed. Dat we ons niet alleen moeten richten op datgene wat er na het gebed volgt, na het amen. Nee, David zegt hier, Heere, verhoor mij als ik roep. Terwijl ik nog roep, verhoor mij dan, Heere. Kijk gemeente, dan komt het gebed toch ook wel weer in een ander licht te staan, vindt u niet? Dat ongeacht hoe de Heer het gebed zal verhoren, dat er dan in de hemel toch een God is die hoort. Dat tijdens het roepen de Heere al wil horen. En hij heeft het gezegd bij monden van Jesaja, eer ze roepen, zo zal ik antwoorden. Wat een genade. Wat een goedheid van de Heere. Terwijl ik roep, verhoor mij. Ja, hoe noemt David zijn God in vers 2? God mijner gerechtigheid. We mogen het ook zo vertalen, God van mijn recht. God die mij recht doet. Dat mag David weten. David mag weten dat de Heere in de hemel hem recht doet. Gemeente, wanneer wij door genade een kind van God geworden zijn, dan mogen we weten dat er een God is in de hemel die hoort, dat er een Vader in de hemel is die ons genadig wil zijn, en dat hij altijd recht zal doen. Want als er vanavond onder ons een rechtgeaarde vader zit, hier in de kerk of thuis met ons verbonden, dan zal zo'n vader het met mij eens zijn, als onze kinderen ons vragen om een gunst. Of als onze kinderen bij ons komen met zorgen of met problemen of met pijn, dan lenen we hen toch ons oor. Dan zijn we er toch voor onze kinderen. Dan is er toch geen vader in de kerk vanavond, als het recht ligt, die dan zijn oor toesluit voor zijn kinderen. Toch. Nu, hoeveel te meer zal God recht doen aan zijn kinderen wanneer ze roepen? Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel zijn kinderen niet horen als ze tot hem roepen? God van mijn recht. En dan gaat David verder in mijn volgende tekst. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Er zijn eerder momenten geweest in het leven van David waarin David het moeilijk heeft gehad. Ik ga dat vanavond niet concretiseren. Dat weten we niet precies. Maar er zijn momenten geweest waarbij David in de engte is gebracht. Waarbij hij in benarde posities is terechtgekomen. Situaties die hem drukten, die hem moeilijk vergingen. Toen is hij als het ware teruggeworpen op de Heere en toen heeft de Heere in zijn goedheid gezorgd voor ruimte, voor opening, voor verlichting. En op grond van datgene wat de Heere gedaan heeft in het verleden, grijpt David terug op de Heere in het heden. Op grond van datgene wat de Heere gedaan heeft in het verleden, grijpt David terug op de Heere in het heden. Ik had het net over de economie, gemeente. Wel, in de economie, in de wereld van de economie wordt wel eens gezegd, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Zo is het ook. Want koersen stijgen en koersen dalen. Het is allemaal onzeker als het erop aankomt. Het fluctueert. Maar mag ik het met eerbied zeggen, gemeente? In het geestelijke leven is het niet zo. David mag weten dat de Heere die hem in het verleden heeft geholpen, hem ook voor de toekomst zal uithelpen. Heere, in de benauwdheid, hebt gij mij ruimte gemaakt? Dat hebt u gedaan. Zij mij ook nu genadig en hoor mijn gebed. Hoor mijn gebed. Dat zegt David tegen de Heer. Ik weet niet hoe wij bidden met elkaar, hoe u bidt, hoe wij bidden in het dagelijks leven, aan tafel of in het kerkelijke leven, maar het zou heel goed kunnen zijn dat wij bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld, bidden voor mensen. Dat we dan mooi willen bidden, dat we mooie volzinnen willen maken en dat het vooral vloeiend moet gaan. En er zitten misschien ook wel mensen in de kerk die zeggen, ja, als ik in het openbaar een gebed moet doen, dan huiver ik al bij de gedachte. Als ik weet dat ik een avond moet afsluiten, dan zit ik eigenlijk de hele avond met een steen op mijn maag, want ik zie zo tegen dat gebed op, wat zullen anderen wel niet denken? Dat gebed moet vooral mooi zijn en goed zijn. Maar gemeente, hier krijgen we heel ontdekkend onderwijs. David zegt, Heere, hoor mijn gebed. Het is voor David belangrijk dat de Heere zijn gebed hoort en niet mensen. En laten we ook die lijn trekken. Waren het ook niet de fariseeën die in het openbaar stonden te pronken met hun lange gebeden? Gemeente, ik preek vanavond ook voor mezelf. Ik preek vanavond opnieuw voor mezelf. Laten we toch allereerst onze gebeden richten en allermeest onze gebeden richten tot de Heere. Hoor mijn gebed, o God mijner gerechtigheid. En dan gaat David verder. En wij gaan ook verder naar vers 3. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen? De leugen zoeken? Sela. Dat woordje Sela betekent naar alle waarschijnlijkheid rust. Wacht even. Laat het even op u inwerken wat er gezegd is. David heeft het hier over mannen. Wat voor mannen zijn dat die David hier bedoelt? Dat Hebreeuwse grondwoord wijst op mannen met status. Mannen met aanzien. Aanzienlijke mannen. Grote mannen. Belangrijke mannen. En die mannen die moeten we hier in deze psalm zoeken. In de nabije omgeving van David, misschien wel aan het koninklijke hof. En die mannen, wat doen die? Ja, dat heeft David net gezegd, die doen eigenlijk drie zaken. Die maken zijn eer tot schande, dus die beledigen David. Ze beminnen de ijdelheid, dus ze houden van lege, ijdele, zinloze zaken. En ze zoeken de leugen. Ze hebben de waarheid niet lief. Maar ze liegen en bedriegen. En zo gaan ze hun weg, die mannen. En nu kwam ik een verklaring tegen, gemeente. En eigenlijk schrok ik daar wel van. Dat was wat een oudere verklaring, maar eigenlijk hoogst actueel. Die verklaarde, die zei, wij moeten bij deze mannen denken aan grote, belangrijke mannen in het leven van David. Waar hij als koning mee te maken heeft. En waar hij als koning naar alle waarschijnlijkheid toch ook wel de gunst van nodig heeft. Kijk, en dat raakt ook aan Biddag 2025. Want wie lijkt er op dit moment aan de touwtjes te trekken? Ja, president Trump, dat merken we wel. En wat voor mannen heeft hij om zich heen? Ja, mag ik de namen nog een keer noemen? En Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, grote mannen. Mannen van eer, mannen van status, mannen van aanzien, die de ijdelheid beminnen, die de waarheid niet lief hebben, die zichzelf vleien met ijdelheid, die niets van God willen weten of moeten weten. Gij mannen, zegt David. David spreekt hen aan. Maar dat doet David wel nadat hij allereerst met God gesproken heeft. En ook daarin wijst David ons vanavond een weg. Want er kan wel eens iets zijn, ook onderling, net zoals in het leven van David, dat zaken niet vlak liggen. Dat het niet recht ligt. Dat we in gesprek moeten met elkaar. Maar laten we dan deze les ter harte nemen op deze bidstond. Dat we wel allereerst met God in gesprek moeten gaan. Op een heilige manier, net zoals David. Eerst roept hij de Heer aan, dan richt hij zich tot de aanzienlijke mannen die hem onrecht aandoen. Sela, rust. Eigenlijk moeten we dit even laten bezinken. En wat zegt dan David in vers 4? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Ja, David noemt zichzelf een gunstgenoot. Hij weet dat de Heer hem apart heeft gezet. David weet dat hij tot koning is gesalfd door Samuel op aanwijzing van de Heere. Was dat jongens en meisjes omdat David zo'n bijzondere man was? Omdat David beter was dan andere mensen, dan andere mannen? Nee, David spreekt over gunstgenoot. David is afhankelijk van de gunst van de Heere, van de genade van de Heere. Maar David weet dat de Heere hem heeft afgezonderd. De Heere heeft hem apart gezet. De Heere heeft hem gezalfd. En in die weg weet David ook dat de weg naar Gods genadetroon open ligt voor hem. De Heere zal mij horen als ik tot hem roep. En mag ik dan aan het eind van onze eerste gedachte een lijn trekken naar die andere gunstgenoot van de Heere? In wie de Heere nu alle gunst heeft gehad. Die grote Davidszoon. Toen hij gedoopt werd, heeft het uit de hemel geklonken, die vaderlijke stem. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En toen de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking was, klonk opnieuw die vaderlijke stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hij in wie de Heere, hij in wie de Vader alle gunst had. Zijn hele welbehagen. En wanneer we David hier in gedachten zien gaan, de stad Jeruzalem achter zich latend, het koninklijk paleis achter zich latend, zijn weg zoekend door de beek Kidron naar de Olijfberg, zien we dan hier ook niet de gang van de borg? Hoe hij ook Jeruzalem is uitgegaan, hoe hij door het Kidrondal is gegaan met zijn discipelen en zijn weg heeft gezocht naar de Olijfberg. En als David hier moet vrezen voor mannen die dicht bij hem staan, aanzienlijke mannen, Absalom zijn zoon, moeten we dan ook niet denken aan de Heer Jezus, die door zijn geliefde discipelen in de steek is gelaten. Discipelen die tijdens het avondmaal nog twisten wie de meeste onder hen was. Discipelen waaruit één hem heeft verloochend en een ander hem heeft verraden. Hij heeft de pers alleen moeten treden. Hij is de grote gunstgenoot van de Heere, de gunstgenoot van de Vader. Hoe valt er ook in deze psalm licht op Christus? Ja, maar er is in het leven van de Heer Jezus een moment gekomen dat de Heere niet naar hem kon horen. Dat de Heer Jezus het moest uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? David mag hier zeggen, ik weet dat de Heer me hoort als ik roep. Er was voor Christus op enig moment geen gehoor. Geen gehoor. Daarom, in deze lijdenstijd, laten we dan ook in dat opzicht toch zien op de grote Davidszoon, de lijdende borg. David roept, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, David roemt. Vers 5. Zijt beroerd en zondig niet. Spreek in uw lieder hart op uw leger en zijt stil. Sela. Het woordje beroerd gebruiken wij nogal eens wanneer we ons niet goed voelen. Dan zeggen we het letterlijk, ik voel mij beroerd. Dan voelen we ons niet goed, dan voelen we ons misschien wel onwel. Dan zijn we misschien op een bepaalde manier in beroering. Maar hoe David het hier bedoelt, richting die mannen is, dat die mannen boos zijn. Dat ze verontwaardigd zijn. Dat ze toornig zijn. En dat ontzet hen. En daarom zegt David, nadat hij tot de Heere geroepen heeft, tegen deze mannen, wees niet beroerd, wees niet verontwaardigd. Of wees verontwaardigd, wees ontzet, maar zondig niet. Zo moeten we het zeggen vanavond. Wees verontwaardigd, wees boos, wees toornig, maar zondig daar niet mee. Volhard daar niet in. Ga niet door in die weg van toorn, in die weg van boosheid, in die weg van verontwaardiging. Zondig daar niet mee. Nee, zegt David, zoek de stilte op. Ga naar uw bed, zoek de eenzaamheid op en overleg daar de zaken. Ja, voor het aangezicht van de Heere. Dat is de raad die David geeft. Gemeente, ook dat raakt aan het gebed. Hoe dan, zult u zeggen? Wel, dan moeten we even kijken naar een brief van Paulus. Want Paulus in Efeze 4, vers 26 haalt deze woorden ook aan. En Paulus de apostel zegt dan, word toornig, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw toorn. Paulus wil dan eigenlijk zeggen, wanneer we in oneenigheid met elkaar leven, wanneer het niet vlak ligt in ons leven met een ander, maak het dan goed voordat de nacht invalt. Dat moet ook, gemeente. Want we weten niet of we de volgende ochtend nog wakker zullen worden. Dat weten we niet. En daarom zegt Paulus op grond van Psalm 4, maak het in orde wanneer er oneenigheid is. Voordat de zon ondergaat. U zegt, hoe raakt dan aan het gebed op deze bidstond? Wat voor gebedsonderwijs ligt daarin? Wel, Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 7, dat wanneer het niet vlak ligt, in dat geval tussen een man en een vrouw, dat dan de gebeden verhinderd kunnen worden. Kijk, en dan ligt er gebedsonderwijs in. Dat wanneer het niet vlak ligt, wanneer we toornig zijn en volharden in die toorn, dat dan ook het gebed geblokkeerd kan worden. Dat er dan geen opening kan zijn in het gebed. Dat er dan blokkades zijn, hindernissen. En daarom zegt David hier als het ware, dat moet opgelost worden. Dat kan niet blijven liggen. Dat moet opgeruimd worden. Zijt beroerd, wees verontwaardigd. Maar zondig daar niet mee. Nee, wat is de weg? Vers 6. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouw op de Heere. David wijst de mannen naar de offers. Mannen, kijk naar de wetten van de Heere, hoe de Heere heeft gevraagd hoe we offers moeten brengen. Breng dan offers in een rechte weg en vertrouw in die weg op de Heere. En die offers mogen we ook opvatten als gebeden, als reukwerk voor de Heere toegericht. Ja, en dan komen we bij een belangrijke tekst. Dan zegt David in vers 7, velen zeggen wie zal ons het goede doen zien? Verschillende uitleggers zeggen dat dit geschreven is en uitgesproken is in een tijd van hongersnood. Dat zou goed kunnen. Tussen de regels doorlezend lijkt het daar wel op. En te midden van die moeilijke economische omstandigheden, te midden van zo'n dreigende of van kracht zijnde hongersnood, klinkt het, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Het staat voor goed, jonge mensen, een woordje dat jullie misschien wel eens gebruiken. Dat is het woordje tof. Tof in het Hebreeuws. Tof. Nu, er zijn hier veel mensen in de tijd van David die vragen om datgene wat goed is, wat tof is. Nu zeggen jullie, dat is terecht. Daar mogen we ook om vragen. Vanavond hebben we gebeden om een goed jaar, om gezondheid, om zegen en om kracht. We mogen bidden om goede cijfers op school. We mogen bidden om een goede baan. We mogen vragen om een goede ingang in een nieuwe gemeente. We mogen toch vragen om het goede, dat is toch legitiem? Ja, gemeente, maar wanneer we die vraag vanavond zo zouden opvatten, dan doen we de schrift geen recht. Want de vraag die hier klinkt in Psalm 4 is geen onschuldige vraag. Want wat wordt hier in Psalm 4 verstaan onder het goede? Wel, gemeente, dan gaat het alleen over het tijdelijke. Het tastbare. Hoe weten we dat? Wel, dat weten we op grond van vers 8, waarin het gaat over koren en most. Het gaat daarover eten en drinken. En die mensen die hier nu de vraag stellen, wie zal ons het goede doen zien, die vragen u om tijdelijke dingen, om zienlijke dingen, om zichtbare dingen, om tastbare dingen. Hoe weten we dat zo zeker? Ja, dat zien we ook in vers 7, want die mensen stellen de vraag, wie zal ons het goede doen zien? Ze moeten het kunnen zien. Ze moeten het kunnen grijpen. Ze moeten het kunnen tasten. Het gaat om zien. We hebben het eerder gezegd hier op de kansel. Het gaat in de wereld altijd om zien. Dat was al bij Eva zo. Want oh, wat was die vrucht begeerig tot spijzen toen ze die vrucht zag. En oh, wat zag die vlakte er groen uit toen Lot zijn ogen opsloeg over de vlakte van Sodom. En oh, wat was die buurvrouw aantrekkelijk toen David vanaf het dak naar beneden keek. De oogpoort, velen zeggen wie zal ons het goede doen zien. En de ernst vanavond, biddag 2025 is, dat velen nu zeggen wie zal ons het goede doen zien. Velen. De meerderheid. De massa. De grote meerderheid. De grote stroom, jonge mensen. Die vragen nu, wie zal ons het goede doen zien? En ik moest denken aan die ernstige woorden van Christus. Wijd is de poort. Breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen, velen zijn er die erop gaan. En die andere ernstige woorden van Christus. Velen, velen, velen zullen te dien dagen zeggen, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? In uw naam duivelen uitgeworpen? In uw naam krachten gedaan, dominee de Jong? Velen, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En dan is het niet ondenkbeeldig, gemeente vanavond, dat deze mensen opzij kijken naar koningen, naar presidenten, naar wereldleiders, maar ook naar de afgoden. Want misschien was het gras van de buren van Israël wel groen in deze tijd. En die volken rondom Israël, die dienden de afgoden. En dat die mensen hier zeggen, ja, de buren hebben groen gras, die hebben voldoende koren. En dat ze als het ware hebben gezegd, wie van de afgoden zal ons het goede doen zien? De Baal, Astarte, de Moloch. Maar terwijl al die mensen opzij kijken, de massa, de meerderheid, een horizontale blik om zich heen werpen, mag David op biddag 2025 omhoog kijken. Want wat zegt David? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. O verbondsgod, die nooit loslaat wat uw hand begon, verhef gij het licht uws aanschijns, het licht van uw aangezicht over ons. Wat bedoelt David met deze woorden? Wel, het zijn woorden die komen uit nummerie 6, de hoge priesterlijke zegen. David, jonge mensen, is dus heel goed thuis in zijn Bijbeltje. Heel goed thuis in het Oude Testament. En wanneer jij misschien geen woorden hebt om te bidden, wanneer u misschien geen woorden meer hebt om te bidden, grijp dan maar terug op Gods eigen woord. Doe David ook. Nummerie 6. Het aangezicht van de Heere dat zich verheft. Het licht van Gods aangezicht dat schijnt. David valt terug op Gods eigen woord, nummerie 6. En wat bedoelt David dan met deze woorden? Wel dat de Heere allereerst zijn licht laat schijnen over zijn leven. Wat bedoelt David dan met licht? Wel, gemeente, dat kunnen we misschien het best belichten door allereerst het tegendeel daarvan kort te overdenken met elkaar. Tegenovergestelde van licht, jongens en meisjes, is donker. Dat is een teken van iets nadeligs, iets ongunstigs. We kunnen denken aan de woorden van Psalm 34. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Als het ware een donker gezicht. Zoals Jozef eenmaal een boos gezicht opzette tegenover zijn broers. Ongunst. Maar tegenover die donkerte, die duisternis, mag nu het licht van Gods aanschijn lichten. En dat betekent, gemeente, gunst, goedheid, trouw, barmhartigheid, genade. Al die zaken liggen als het ware opgesloten in het woordje licht. Maar David bidt niet alleen licht van Gods aangezicht af. David vraagt ook of de Heere zijn aangezicht wil verheffen. Verheffen. Wil opheffen. Maar een heel eenvoudig voorbeeld vanavond om dat duidelijk te maken, gemeente. Denk dan maar opnieuw aan een ouder en een kind. Het blijft een prachtig beeld. Het blijft een prachtige metafoor. Wanneer een kind soms aan het spelen is, in een park bijvoorbeeld. Als het goed ligt, is een ouder dan niet verzonken in een boek of een tijdschrift. Of gericht op een scherm. Nee, als het goed is en kleine kinderen zijn aan het spelen, zijn de gezichten van de ouders gericht op het kind. Want kindje zou zomaar te water kunnen raken of de weg op kunnen vliegen. En daarom moet ouders en grootouders in de kerk ons aangezicht verheven zijn, gericht zijn op onze kinderen, oplettend, waakzaam, alert. Wel, daar mogen we aan denken als David dat hier bidt. Verhef over ons het licht van uw aangezicht, o Heere. En dan heeft David het inderdaad over het aangezicht van de Heere. En wanneer kunnen we een aangezicht van iemand zien? Wanneer kan ik uw gezicht lezen? En jouw gezicht lezen? Ja, wanneer we dicht bij elkaar zijn, precies. Dat gaat niet over kilometers afstand. En daarom bidt David ook om de nabijheid van de Heere. Nog maar een heel eenvoudig voorbeeld, gemeente. Wanneer we kinderen van de Heer hebben gekregen, of ze mogen verzorgen, en ze zijn nog klein, dan kan het wel eens zijn, ja, dat je 's avonds voor het slapen gaat, even gaat kijken. En dan sta je bij het bed van je kind, heel dichtbij, en dan vult je hart zich met liefde voor je kind, ontferming over je kind. Nu iets daarvan, gemeente, smeekt David hier af. Verhef het licht van uw aangezicht over ons, o Heere. Gunst, genade, ontferming. Heere, geef het me toch. Schenk het me toch door genade. Gemeente, dan gaan we zo ook verder. Maar de Heere geven dat we zo de tijd die voor ons ligt mogen ingaan met dit gebed. Misschien mag je examen doen, jonge mensen, dit jaar. Er staan zo'n 8 huwelijken gepland voor komend jaar. Misschien mag u een nieuwe baan beginnen komend jaar. Mag u andere zaken verwachten komend jaar. Maar dat we het allemaal mogen doen. In afhankelijkheid van de Heere. Met het gebed. Verhef het licht van uw aangezicht over ons, o Heere. En dat in een wereld waarin velen vragen. Wie zal ons het goede doen zien? En dan gaan we nog kort verder, gemeente, naar vers 8 en vers 9. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koorn en hun most vermenigvuldigd zijn. David neemt ons nu mee naar een hele bijzondere tijd in het jaar van Israël. De oogsttijd. Dat was een lange periode. In april begon zo een beetje de gerstenoogst. Een maand later ongeveer volgde de tarweoogst. En aan het eind van de hele oogstperiode, ongeveer in september, daar werden de druiven van het land ingezameld. Dan vond de wijnoogst plaats. Dat was een zaak van vreugde. Dan werd het koren weer gemaaid. Dan was er weer brood op de plank. Dan was er weer toekomst. Wanneer de druiven van het land werden ingezameld en werden die plat getreden in de wijnpersbakken, was een zaak van vreugde. Je hoorde dan de liederen, de geestelijke liederen vaak ook klinken op de lippen van de Israëlieten, terwijl de druiven werden plat getreden en het sap afvloeide. In de bakken daar beneden vloeide als het ware ook hun mond steeds over van Gods eer, was een teken van blijdschap en vreugde. En dat leert ons ook, gemeente, dat we ook voor het komende jaar mogen genieten van datgene wat de Heer ons geeft. Eten en drinken, brood en wijn, met mate, maar we mogen ervan genieten. Maar toch zegt David, ondanks die vreugdevolle tijd, ondanks die zaak van blijdschap, hebt gij, Heere, meer vreugde in mijn hart gegeven dan in de tijd van de oogst. Als koren en most, most dat is druivensap dat nog moet gisten, als koren en most worden ingezameld, ja vermenigvuldigd zijn, Heere, de blijdschap in u gaat veel dieper, gaat veel hoger. Ja, wat zegt David? Dat is een vreugde in mijn hart. Kijk, en dat koren en die most, koren en wijn, prachtig. Daar mag het volk van genieten. Maar het gaat ten diepste niet verder dan de mond, de buik, de maag. Maar David mag nu spreken over de vreugde in de Heere. En dat raakt aan het hart. Dat is rijk. Vele malen rijker dan datgene wat de aarde en de wereld kunnen bieden, gemeente. En dan voelen we ook wel aan dat een oogst altijd maar, ja, onzeker is. Want de ene keer heb je een prachtige oogst en de andere keer heb je een misoogst. En daar wisten de Israëlieten ook wel van. De richterentijd, in de tijd van Abraham, de tijd van Rut, in de tijd van David. Het was een onzekere tijd of er geoogst kon worden en of er ook geoogst mocht worden. En dan weten we ook wel met elkaar als het gaat om koren en most, eten en drinken, ja, dat het ook in een ander opzicht nog betrekkelijk is. Want hoe vaak heeft u vandaag gegeten? Meer dan één keer, denk ik. En morgenochtend moeten we weer eten. En morgenmiddag ook en morgenavond opnieuw. Elke keer opnieuw moeten we eten en drinken. Het is betrekkelijk. Maar de vreugde van de Heere, gemeente, in het hart, is blijvend. Dat loopt uit op de nimmer eindigende eeuwigheid. En kind van God vanavond, ik begrijp wel dat het niet altijd zo wordt beleefd. Want er kunnen ook zaken zijn die de levensvreugde wegnemen. Maar ik hoop dat u door genade iets mag kennen van wat David ook kent. Dat er op de bodem van het hart van Gods kerk altijd iets leeft van David. Dat de vreugde van de Heere de wereld altijd te boven gaat. David roemt. En dan nog kort als laatste David rust. Vers 9. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heer, alleen zult mij doen zeker wonen. Ja, David heeft last van mannen die hem beledigen. Mannen die hem belachelijk maken, die zijn eer te schande maken. Mannen die de leugen zoeken, die hem bedriegen. Mannen die liegen, mannen die de ijdelheid beminnen, die de zinloosheid aanhangen. Mannen die hem misschien wel naar het leven staan. Denk maar aan Absalom nog een keer. David heeft zorgen, moeite en verdriet. En toch mag hij neerliggen. En dan liggen woelen zeker. Malen. Draaien en wakker liggen. Nee, dat zegt David niet. David zegt, ik zal in vrede, in rust, ik werk dat woordje vrede vanavond niet uit, wellicht dat dat op een ander moment mag, maar ik zal in vrede, in rust, in goddelijke vrede tezamen neerliggen en niet woelen, slapen. En ik heb vanmiddag gezegd, gemeente, was gisteren in de media, dat meer dan 1/3 van de Nederlanders slaapproblemen heeft. En dan grijpen we naar een Themase pammetje. Of we doen een slaapmutsje. Toch? Maar dat lezen we niet in Psalm 4. Nee, David zal in vrede tezamen neerliggen en slapen. Waarom? Ja, dan kijkt David aan het slot van de psalm nog een keer omhoog. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Zekerheid. Vastheid. En dan mag ik nog één uitspraak doorgeven vanavond van Spurgeon. Die zegt, als het gaat om wonen. Daar waar we de Heere tot onze God hebben, zijn we thuis, ook al zijn we ver van huis. Nog een keer, als we de Heere tot onze God hebben, dan zijn we thuis, ook al zijn we ver van huis. Dan mag een kind van de Heere door genade, te midden van de onzekerheid en onrust, zeker wonen. En de Heere geven, dat we inderdaad, ook in het komende seizoen, zeker mogen wonen, te midden van de onzekerheid. In vrede mogen neerliggen, in tijden van onvrede, in tijden van onrust. En dat alles met het gebed. Verhef gij over ons het licht van uw aanschijn, uw aangezicht, o Heere. Amen.